De eerste vraag luidt als volgt. Jaren terug vertelde Floris Bakels dat hij wel christen was, maar geen kerkelijke binding had. Beluister ik bij u ook zoiets? Wat u beluistert kan ik niet over oordelen, maar ik weet wel wat ik gezegd heb. Of wat ik bedoelde te zeggen. En dat bedoelde ik beslist niet te zeggen. Er kunnen best christenen zijn die in alle gemeenten en kerken waar ze geweest zijn zo ontgoocheld zijn dat ze maar thuis blijven zitten. Dan heb ik daar wel begrip voor, maar het is niet goed. Er zijn een heleboel dingen waar je best begrip voor kunt hebben die toch niet goed zijn. En dat is hier ook zo. Het is heel jammer. God heeft ons ervoor bedoeld dat we als christenen ook ons aan één zouden sluiten. Dat we gemeenschappen van christenen zouden vormen. Gemeenten. Dat is belangrijk. Ten eerste omdat u de anderen nodig hebt. En ten tweede omdat de anderen u nodig hebben. U hebt gaven en talenten die u moet gebruiken en in moet zetten voor die gemeente. En die anderen hebben weer dingen die u niet hebt. En zo hebben wij elkaar nodig. En mogen we samen ook de Heere God dienen. Dat is de normale orde. Dus als iemand geen deel uitmaakt van wat voor kerk of gemeente dan ook, dan komt hij altijd tekort en de anderen ook. En daarom moet je dat zo dringend mogelijk afraden. Alleen waar het over gaat is natuurlijk, waar het me straks om te doen was, dat is dat je heel voorzichtig moet zijn om de ene bijbelgetrouwe gemeente, ik heb het nou niet over liberale gemeenten, maar om te zeggen dat de ene bijbelgetrouwe gemeente beter is dan de ander. Je kunt hoogstens hopen dat die wat minder slecht is dan de andere, want het zijn allemaal maar slechte mensen overal hoor. En dat komt hoofdzakelijk door ons. Hebben u hem? Ik hoorde pas van iemand die zei, ik ben op zoek naar een ideale gemeente. Toen zei die ander, nou ik hoop dat je hem nooit vindt. Hij zei, hoezo niet, nou ze die zo gauw hem gevonden hebt, is die gemeente niet ideaal meer. En dat is zo, wij zijn geen ideale mensen. Dus als je op zoek bent naar een ideale gemeente, dan leid je in eerste plaats aan een geweldige zelfoverschatting. Wij hebben niet met ideale mensen te doen en dus zijn er ook geen ideale gemeenten. Er zijn alleen maar bekeerde zondaren. Het vervuld worden met de diepere kennis en de waardige wandel zijn zaken die bij elkaar horen. Het kwam bij mij over dat u deze dingen wat uit elkaar haalde. Klopt dit? Was ook weer niet de bedoeling eigenlijk. Dus onderscheiden is nog niet altijd scheiden. In vers 9 en 10 kun je inderdaad, en ik ben blij dat u dat onderstreept, die kennis en die wandel juist niet van elkaar losmaken. We zijn veel te veel vertrouwd met een handelwijze, denkwijze, waarbij kennis iets is dat je in je hoofd stopt, informatie. En een wandel heeft te maken met doen. Het ene is denken, het andere is doen. En we leven in een cultuur waar dat nu juist heel sterk uit elkaar wordt gehaald. En dat is hier helemaal niet de bedoeling. Kennis van hem, kennis van zijn wil, is juist met het oog op de wandel. Maar ook als er staat kennis van God, dan gaat het altijd over kennis die niet zozeer informatie betekent, om het nou eens modern uit te drukken. Het gaat er niet om dat je informatie over God hebt, maar dat je een relatie met God hebt. Als iemand vraagt of je kennis aan een meisje hebt, dan bedoelt hij niet of er ook meisjes zijn die je kent. Maar dan bedoelt hij of er één bepaald meisje is waar je een relatie mee onderhoudt. En als iemand aan mij vraagt hoe lang kennen jij je vrouw en jou al en ik zeg 45 jaar, dan zegt hij dat bedoel ik niet. Want zo lang kennen wij elkaar al. Maar we kennen elkaar pas 30 jaar. Als u snapt wat ik bedoel. Kennen is een relatie. En kennis van God hebben zonder een wandel met God, dat is gewoon bijbels ondenkbaar. Want kennis van God is niet de juiste orthodoxe leer over God hebben. Maar is intimiteit, is relatie, is wandel met God, is gemeenschap met God. Dus goed dat u die even weer bij elkaar haalde. Als vers 20 spreekt over de nieuwe schepping, dan is het vanzelf dat het alles verzoend wordt, toch? Ja, ik weet niet goed waar die vraag op stoelt, want dat kan ik natuurlijk alleen maar bevestigen. De nieuwe schepping is de verzoende schepping. We hebben deel aan de oude schepping, we zijn daaruit voortgekomen en krachtens de verzoening in Christus hebben we nu ook deel aan de nieuwe schepping. Althans geestelijk, ons lichaam deelt daar nog niet in, maar dat komt ook. Maar we hebben deel aan de nieuwe schepping. En dat gebeurt, deel krijgen aan de nieuwe schepping, gebeurt op grond van verzoening. En zo geldt dat ook voor de schepping als geheel. Als straks daar een nieuwe schepping zal zijn, dan zal dat zijn op grond van de verzoening die Christus door zijn bloed, het bloed van het kruis, heeft tot stand gebracht. Verder weet ik niet goed wat de vraag bedoelt, dus ik hoop dat ik hem beantwoord heb. Een van uw voorgangers, daar ben ik nou zo benieuwd naar wat dat nou zou kunnen zijn. Een van uw voorgangers had het erover dat er verschil was over vrede met God en vrede van God. Is dat laatste voortvloeisel van Kolosse 1 vers 10 en 11 of is dat iets anders? Jammer dat u gisteren niet op de appeldienst in Utrecht was. Toen heb ik mogen preken over vrede met God en vrede van God. Bandje is beschikbaar. Vrede met God, heel kort gezegd, is Romeinen 5 vers 1. Gerechtvaardigd uit geloof hebben wij vrede met God. Dat betekent de relatie tussen mij en God, en God als rechter dan, daar gaat het over in de Romeinenbrief, is eens en voor altijd in orde gebracht. Er is een onbewolkte hemel tussen God en de gerechtvaardigde zondaar. Er is niemand, niets meer dat in de weg staat. Niets dat ooit nog onze positie in Christus zou kunnen bedreigen. Maar er zijn duizenden christenen op aarde die wel vrede met God hebben, maar niet vrede van God. Hun hart is onrustig, ze hebben te weinig geloofsvertrouwen, laten zich te veel door de zorgen meeslepen, soms ook te veel door wereldse dingen meeslepen. De Heer Jezus zegt hetzelfde, maar dan niet met het woord vrede, maar met het woord rust. Kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is het rust voor je geweten. Maar dan zegt hij dat we zijn juk op ons moeten nemen en dat we van hem moeten leren, want hij is zachtmoedig en nederig van hart. En dan krijgen we rust voor onze zielen. Veel christenen hebben wel rust voor hun geweten. Dat heet geloofszekerheid. Maar geen rust voor hun zielen. Want ze leven niet uit het praktische geloofsvertrouwen. Ik gaf dat verschil even aan bij vers 4. We hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Dat bedoelt Paulus, naar mijn stellige mening, beslist niet. We hebben gehoord dat jullie tot geloof zijn gekomen. We hebben gehoord dat jullie leven uit geloofsvertrouwen. Hij had een goed bericht over de Colossense ontvangen, namelijk dat zij leefden in praktisch geloofsvertrouwen. En dan heb je ook rust in je ziel. Nou, ik hoop dat het verschil een beetje duidelijk mag zijn. Het ging eigenlijk, naar aanleiding, we komen daar de volgende keer DV op terug, in hoofdstuk 3 vers 15. Laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent, in één lichaam in uw hart te heersen. Dat zou je kunnen vergelijken met de vrede van God. Dat is niet een oproep, heb vrede met God, want dat hadden ze. Maar laat nu ook de vrede van God over je hart heersen. We hebben hetzelfde gezien in Filippenzen 3. Als je al je wensen en verlangens, je zorgen en moeite bij God bekend maakt met dankzegging, dan zal de vrede van God je hart vervullen. Ik hoop dat het verschil een beetje duidelijk is. In 1 Johannes 2 lezen we dat Jezus een verzoening is voor onze zonden, maar ook voor die der hele wereld. Ik begreep dat u zei dat Jezus alleen een verzoener is voor de zonden der gelovigen. Ja, dat heb ik geloof ik niet gezegd, maar ik had het gezegd kunnen hebben. Want het is zeer reformatorisch en dat probeer ik ook te zijn. En 1 Johannes 2 betekent dan ook dat de verzoening die de Heer Jezus door het bloed van zijn kruis heeft aangebracht, er is voor alle gelovigen inderdaad, maar ook voor ieder mens in deze wereld die nog niet een gelovige is, maar die het zou kunnen worden, als hij of zij maar zou geloven in de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het zoenoffer van Christus, daar heeft elke gelovige deel aan. Maar elk mens in deze wereld die tot geloof komt, krijgt er deel aan. Vandaar dat God de boodschap van het evangelie kan laten uitgaan in de hele wereld om elk mens uit te nodigen tot hem te komen. Het aanbod, u weet, er zijn hele kerkscheuringen over geweest, of het aanbod van de genade nu welmenend is naar alle mensen toe of alleen naar de uitverkorenen. Nou, dit is een mooi antwoord, 1 Johannes 2. Het aanbod van de genade gaat uit tot alle mensen. Aan alle mensen wordt het zoenoffer van Christus voorgehouden. Maar je krijgt alleen deel, daadwerkelijk deel aan dat zoenoffer, als je ook in geloof je hand legt op dat zoenoffer, als je er door geloof deel aan krijgt. Dus in die zin kan de verzoening ook aan alle mensen op aarde worden aangeboden. En dat is precies wat er in de evangelieprediking gebeurt. Eén tekst die dat ook bijvoorbeeld duidelijk maakt, Titus 2 vers 11. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dat wil zeggen, dat heil komt als een aanbod tot elk mens. Maar alleen zij die er ook daadwerkelijk deel aan krijgen door het geloof, die worden ook daadwerkelijk met het heil begiftigd. Die worden ook daadwerkelijk verzoend met God. En de anderen die dat aanbod afwijzen, niet. In Jezus is de volheid en eigenlijk alles wat maar enige relatie heeft met het grote verlossingswerk vindt het centrum in Jezus Christus. Hoe is nu de plaats en betekenis van de Heere God in dit alles? Kunt u dit enigszins toelichten? In de eerste plaats, de Heer Jezus is God. Je moet je natuurlijk aan de ene kant altijd afvragen of een bepaald schriftgedeelte over hem spreekt als mens, of dat dat schriftgedeelte over hem spreekt als God. Maar je kunt die twee nooit van elkaar scheiden. Je kunt ze alleen maar onderscheiden. En dat zie je juist in Kolosse 1 zo treffend. Wij zien aan de ene kant dat de Heer Jezus de schepper is. Wel, dat is hij niet als mens. Als God de Zoon is hij de schepper van alle dingen. Of God, en dan bedoel ik eigenlijk de drie-ene God, heeft door hem alle dingen geschapen. Maar hij heeft de verzoening tot stand gebracht als mens. Dezelfde die alles als God geschapen heeft, is ook degene die als mens het verzoeningswerk heeft volbracht. Dus je kunt dat niet van elkaar scheiden. Je kunt dus niet zeggen, als alles in Christus is, als de hele volheid in hem is, waar blijft dan de Heere God? Want het antwoord luidt, hij is de Heere God. Alleen, hij is niet de Vader, hij is niet de Heilige Geest. Hij is God de Zoon. Maar neem nu het interessante voorbeeld van vers 19. Het behaagde de hele volheid in hem te wonen. De volheid van wat? Als u de Statenvertaling voor u hebt, dan meen ik dat daar staat uit mijn hoofd, citerend, staat er wel cursief om aan te geven dat het niet in de grondtekst staat, maar dan staat er, meen ik, het behaagde de volheid van de Vader. In elk geval wordt daar de Vader bij gehaald. En dat is heel begrijpelijk. Want het gaat hier over de Zoon, dus over wiens volheid gaat het? Over de volheid van de Vader. Maar als u kijkt naar hoofdstuk 2 vers 9, dan lezen we daar, in hem woont de hele volheid van de Godheid. En dat is niet zomaar hetzelfde als de Vader. De volheid van de Godheid, zoals de voetnoot in de Telos-vertaling zegt, dit is hier Godheid in absolute zin, is de drie-ene God. Dat maakt het natuurlijk moeilijker. Het lijkt makkelijker om te zeggen, de Vader, de volheid van de Vader is in de Zoon. Maar ik denk dat de gedachte van de apostel is, en daarom moet je die woorden van de Vader daar beter maar niet bij zetten, die woorden maar rustig zo laten staan, behaagde de hele volheid in hem woning te maken. Maar dan gaat het over Christus als mens op aarde. Daar is de volheid van de drie-ene God. Die woont in de mens Jezus Christus. En die mens Jezus Christus is tegelijkertijd in zijn eigen persoon God de Zoon. Ik zou niet weten hoe ik het beter en duidelijker zou kunnen zeggen dan dat. Als we over hem spreken als mens, dan mag je zeggen dat de ganse volheid, dat is de volheid van de drie-ene God, in hem woont. Maar die mens is tegelijkertijd zelf in persoon God de Zoon. Dus dat is de eerste plaats hoe God, de Heere God, niet buiten het beeld valt, om zo te zeggen. En in de tweede plaats, alles wat de Heer Jezus is en gedaan heeft en nog doet, doet hij, wanneer je hem ziet als mens, in opdracht van de Vader. Hij heeft alle dingen geschapen, maar het is God die door hem geschapen heeft. Hij is de Zoon die in deze wereld is gekomen om het verzoeningswerk te volbrengen. Maar het is de Vader die de Zoon in de wereld heeft gezonden. En ook de Heilige Geest kun je er niet buiten laten. De Heilige Geest zien we als het scheppingswerk volbracht wordt, dan zien we de Heilige Geest zwevende boven de water in Genesis 1. En in Hebreeën 9 lezen we ook dat de Heer Jezus de verzoening tot stand gebracht heeft door de eeuwige Geest. Heeft hij zichzelf opgeofferd. Met andere woorden, of het nu gaat om het toebereiden van de eerste schepping, of dat het gaat om het toebereiden van de tweede schepping, de nieuwe schepping. Met andere woorden, als het gaat om het verzoeningswerk, dan zijn altijd alle drie de personen van de Godheid daarin betrokken. Niemand van hen doet iets zonder de anderen. Het is alles altijd uit de Vader, het is altijd door de Zoon en het is altijd in de kracht van de Heilige Geest. Geen van de personen van de Godheid doet iets in onafhankelijkheid van de andere twee. Dus in die zin, als we zeggen we hebben alles in Christus en we zijn alles in Christus en alles is in hem, dan is dat nooit los te maken van de Vader en van de Heilige Geest. Naar ik meen, zegt de volgende vraagsteller, zei u dat het mogelijk is dat we een gestolen Jezus kunnen hebben. Wat moet ik mij daarbij denken? Wel, ik dacht dat iedereen in Veenendaal die uitdrukking wel kende. Hij staat niet in de Bijbel, maar hij wordt vele malen gebruikt. Wat men daarmee bedoelt te zeggen is, dat, ik zeg het nou maar op mijn manier, dat als je niet uitverkoren zou zijn en je zou toch het evangelie aannemen, dan heb je iets aangenomen dat helemaal niet voor jou bestemd is. En dat aannemen suggereert dan eigenlijk dat je het je wederrechtelijk toegeëigend hebt. Theoretisch zou het zelfs zo kunnen zijn dat je wel een uitverkorene bent, maar dat je het aanneemt op het verkeerde moment. Dat jij het aanneemt, dat jij het pakt zonder dat het jou gegeven is. Maar dan heb je iets genomen dat jou nog niet toekomt. Of dat jou misschien wel helemaal nooit toekomt omdat je een verworpen en geen uitverkorene bent. Dan is de Jezus die jij je aangenomen hebt, die jij je toegeëigend hebt, iemand die je niet gegeven is door de Vader. En dat is diefstal. Dat is de redenering die erachter zit. Mijn antwoord daarop is dat zoiets onmogelijk is. Kom, laten wij maar eens de knuppel in het hoenderhok gooien. Wat wel mogelijk is, is dat mensen oppervlakkig tot bekering komen en dat is dan helemaal geen bekering. Ze raken geïnteresseerd in Jezus, maar ze zijn als in de gelijkenis de mens, het zaad dat op rotsachtige bodem valt of in de dorens. Dat kun je een aannemen noemen, maar dat is natuurlijk niet een echt aannemen. Als een mens werkelijk oprecht de Heer Jezus aanneemt, dan geldt voor zo iemand het woord bijvoorbeeld uit Johannes 6, waarvan de Heer Jezus zegt, als iemand tot mij komt, zal ik hem, hoe staat het er nou? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is ondenkbaar dat iemand in alle oprechtheid het evangelie zou aannemen en later zou blijken zichzelf bedrogen te hebben. De enige soort mensen dat zichzelf bedriegen kan in dat opzicht, dat zijn de mensen die helemaal niet waarachtig ooit berouw gehad hebben, die nooit werkelijke harte belangstelling voor God of voor de dingen van Christus gehad hebben. Dat zijn de meelopers. In feite huichelaars, maar ze kunnen ook best zichzelf bedriegen. Dat zijn de mensen die ook niet werkelijk belangstelling hebben voor het woord van God. Anders dan misschien een intellectuele belangstelling. Maar mensen die besef hebben van zondaar te zijn, en die hebben mogen ontdekken dat de Heer Jezus de enige weg van zaligheid is. En mensen die zo deel aan hem krijgen, mensen die zich in zijn armen werpen, mensen die hun toevlucht tot hem nemen, mogen nooit, nooit, nooit in verwarring gebracht worden door mensen die dan zeggen, maar zou het niet kunnen zijn dat je een gestolen Jezus bezit? Dat is wreed. Dat is gemeen. En dat is onbijbels. De Bijbel zegt zulke vrede, gemene dingen nooit tegen een oprecht mens die werkelijk met vreugde de Heer Jezus heeft mogen leren kennen. En de Heer Jezus zelf zegt, ik zeg het nog eens, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Geen oprecht mens die werkelijk meende een christen te zijn, kan ooit aan de hemelpoort verschijnen om daar te horen te krijgen, sorry, het was helemaal niet voor jou, je hebt je iets toegeëigend dat niet van jou was. Alleen een overtrokken, met ijzeren consequentie doorgeschoten leer kan tot zulke wrede conclusies leiden. Dan nog een paar vragen van iemand die met een zware broeder in aanraking is gekomen, die hem behoorlijk in de war heeft gebracht. Ik zou het algemeen tot die vraagsteller willen zeggen, hoed u voor alle zware broeders en trouwens ook voor alle lichte broeders, om van de zware en lichte zusters maar te zwijgen. U hebt een zware broeder ontmoet en die is u misschien wel door de Heere God gezonden om u op de proef te stellen of u uw zekerheden en uw vreugde ook stoelt op het woord van God, of dat u te ontvankelijk bent voor de meningen van anderen. En in die zin, dat is even een algemene inleiding, dat u daar dat ook weet te relativeren. Er zijn vele domme mensen op aarde. Ik zeg niet dat alle zware broeders ook domme broeders zijn, maar want er zijn ook heel veel lichte domme broeders. Maar domme broeders, dat zijn de mensen die alles keurig in een vakje hebben, en als het niet precies in dat kleine vakje past, dan deugt het niet. Die mensen hebben ook een heel kleine God, want hij moet precies in hun kleine doosjes passen. Dat moet u goed bedenken. En mensen met kleine doosjes, ook omdat ze zelf kleingeestig zijn en dus ook kleine doosjes hebben waar ook alleen maar een kleine God in past, die heb je overal. Daar moet u zich niet door in de war laten brengen. U hoeft ook niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van zo iemand. Die kunnen heel goed zijn. Maar u moet uzelf stoelen alleen op het woord van God. Ik wil u daar best mee handje bij me helpen, maar u moet mijn opmerkingen net zo leren relativeren als die van een ander. Alleen het woord van God is absoluut. Het eerste is, u vraagt of alle mensen kinderen van God zijn. Nou, iemand met kleine doosjes die zegt, nee, Alleen gelovigen zijn kinderen van God. Daar heeft hij gelijk aan, alleen het is de halve waarheid. U hebt ook gelijk. Daar heb je een beetje een groter doosje voor nodig om dat in te zien. In de Bijbel vind je beide manieren van spreken, hoewel ik wel moet zeggen dat die andere manier van spreken, in het Nieuwe Testament zeker, veel vaker voorkomt. In het Nieuwe Testament, als het over kinderen gaat, kinderen van God, gaat het bijna altijd over gelovigen. Dus in die zin had die andere zware broeder wel een beetje gelijk. Maar een beetje. Want hij zag alleen maar die kant. Maar die komt het Nieuwe Testament ook verreweg het meeste voor. Die uit God geboren zijn, die hebben het recht kinderen van God genoemd te worden, zegt Johannes 1. En daar zouden nog heel wat meer plaatsen te noemen zijn, waar kinderen van God identiek is met gelovigen. Maar als je denkt bijvoorbeeld aan Lucas 3, waarvan Adam gezegd wordt dat hij een zoon van God is, dan kun je daar heel duidelijk zien dat hij dat louter en alleen op grond van het feit was dat hij een schepsel van God was. Zoals de engelen zonen van God genoemd worden, eenvoudig omdat ze schepselen van God zijn. Zoals ook de God, de Vader van alle mensen, wordt genoemd in Efeze 4, hoewel dat wat anders zou kunnen betekenen, maar de Vader van alle mensen is God eenvoudig als schepper. In die zin zou je, als je dat zou willen, maar ik doe het zelf ook nooit hoor, want het werkt wel verwarrend, zou je kunnen zeggen dat alle mensen kinderen van God zijn, in die zin dat ze allemaal schepselen van God zijn, en die zin uit zijn hand zijn voortgekomen. Maar ik zeg het zelf nooit, om de simpele reden dat het zeer verwarrend werkt, en ook een beetje VPRO-achtig, dan bedoel ik nog die oude VPRO, kinderen van één vader zijn we allemaal, ja ja. Zoals zij het bedoelde, deugde het in elk geval niet. Want zij bedoelde ermee dat je ook allemaal vanzelf in de hemel komt. En dat is het nadeel van te zeggen, alle mensen zijn kinderen van God. Het klinkt te makkelijk voor de meeste mensen dat je ermee bedoelt dat alle mensen ook in de hemel komen. Mag ik mijn blijdschap in de relatie tot God en Jezus op bescheiden wijze laten merken? Ja, ik vind dat u het te bescheiden vraagt. Ik vind dat u het ook best op onbescheiden wijze mag laten merken. Ik bedoel, wees er een beetje royaal mee. Laat u niet door sombere mensen, die daar niet zo vrolijk met het geloof omspringen, uw blijdschap ontnemen. U mag er dus best royaal voor de dag komen dat u een blij christen bent. Als Paulus zegt, verblijd u te allen tijden, moet u zich nooit in de luren laten leggen door mensen die zeggen, kijk altijd zagrijnig en wees altijd bedroefd. Die hebben er ook best bijbelteksten voor, die halen ze uit Jeremia en Ezechiël en zo. Maar houdt u zich nou maar eenvoudig aan de Filippenzenbrief, dat je altijd in de Heer je mag verblijden. En daar mag u best aan anderen laten merken, daar hoeft u zich niet voor te generen. En dan nog een heel specifieke vraag, kijk, die kennen we nou in onze gemeente niet zo'n probleem. Is het toegestaan om als gemeente het Onze Vader hardop te bidden? Nou weet ik niet of nou Veenendaal in twee stromingen uiteenvalt op dat punt. Er zijn Veenendalers die vinden dat dat niet kan. En er zijn Veenendalers die vinden dat dat wel kan. Die zeggen dat het niet kan, die zeggen alleen de dominee kan dat bidden. Anderen zeggen, nee hoor, dat mag best de hele gemeente meebidden. Ik zou zeggen, als uw problemen niet groter zijn dan die, gefeliciteerd. Waar kunnen mensen zich allemaal niet druk over maken? Maar het is waar, men kan rollenbollend over de straat gaan over zulke dingen. Ik zeg dan natuurlijk altijd tot de mensen die zeggen dat het niet kan, waar staat dat dan in de Bijbel dat dat niet kan? A, wordt over het Onze Vader in gemeentelijke context nooit gesproken. B, wordt over dominees nooit gesproken. C, over dominees die het Onze Vader bidden in de gemeente wordt nooit gesproken. En over D, over gemeenten die hardop bidden, gezamenlijk formuliergebeden bidden, wordt ook al nooit gesproken. Dus je mag doen wat je hartje ingeeft. Moet wel je hart zijn. Je mag doen wat je hartje ingeeft. We zijn veel vrijer dan heel wat christenen denken. Kleingeestige christenen, met die kleine doosjes waar ik het net over had, hebben ook een hele kleine vrijheid. Hun vrijheid wordt ingeperkt door wat ze van kinds af aan gehoord hebben, wat wel mag en wat niet mag. Ze hebben ook eigenlijk weinig notie van christelijke vrijheid, hoofdzakelijk van regels en geboden. Maar er mag zoveel. Er mag veel meer dan je denkt. Ik zal het nog sterker vertellen, maar dat mag absoluut niet verder verteld worden hoor. Alles mag. Als het maar opbouwt en als het maar nuttig is, zegt Paulus. Ja, denk daar maar eens over na. Dat lijkt me een mooie afsluiting, broeder Chris.